De tekstwoorden voor de predikinggemeente vinden wij in de brief van Judas, daarvan het 9e vers. Maar Michaël de archangel, toen hij met de duivel twiste en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen. Maar hij zeide, de Heere bestraffe u. Gemeente, zijn oog was niet verdonkerd en zijn kracht was niet vergaan. Over wie heb ik het nu? Nou, ik denk dat de meesten van u en ook van jullie toch wel zullen begrijpen dat het over Mozes gaat. 120 jaren was hij oud toen hij stierf. Maar zijn oog was niet verdonkerd en zijn kracht dus niet vergaan. Hij was nog een frisse man. Eerst 40 jaar in Egypte als zoon, aangenomen zoon van Farao's dochter. Toen 40 jaar in de woestijn in Midian bij zijn schoonvader Jethro, passende op de kudden. En toen het moeilijkste deel van zijn werk, 40 jaren op de kudde van God passen in de woestijn. En dat viel heus niet mee. En toen hij dus nog lang niet aan het einde van zijn krachten was, hij had de kinderen Israëls nog best in het land Kanaan kunnen brengen en de Kanaanieten kunnen verslaan. Ja, toen kwam plotseling zijn einde. En ook dat van zijn 3 jaar oudere broer Aaron. Jullie weten wel, ik heb er ook een tijdje geleden over gepreekt. Het was hun eigen schuld. Bij het twistwater van Meriba hadden ze God niet groot gemaakt voor de ogen van de Israëlieten. Mozes had ongeloofstaal gesproken. Hij had zich twijfelachtig uitgedrukt over de macht en kracht van de Heere om de kinderen Israëls te drinken te geven. En dat ongeloof, dat heeft de Heere Mozes zo kwalijk genomen. Want hij had juist toen het volk zo mopperde, had hij groot van God moeten spreken. En daarom mochten beiden, Aaron en Mozes, het land Kanaan niet binnengaan. Aaron stierf op de berg Hor. En Mozes, hij heeft toch wel geprobeerd om de Heere op andere gedachten te brengen. Maar de Heere zei, spreek mij niet meer van deze zaak, Mozes. Een onverhoord gebed, zouden we zeggen. Nou ja, onverhoord. Anders verhoord. Beter verhoord. Wij kunnen vaak niet inschatten wat goed voor ons is. Dat weet God alleen. Mozes ging het hemelse Kanaan binnen. En dat is altijd nog beter dan het aardse Kanaan. Het is als met Paulus. Die bad ook over die doorn in zijn vlees. Maar de Heere gaf hem niet wat hij bad. Tot 3 maal toe bad. Hij gaf het hem niet. Moeten we niet zeggen, God heeft zijn gebed niet verhoord. Hij heeft het beter verhoord dan dat Paulus vroeg. Want het zou niet goed voor de apostel geweest zijn als die scherpe doorn uit zijn vlees zou zijn uitgetrokken. Dan zou hij namelijk hoogmoedig zijn geworden. Naast zijn schoenen zijn gaan lopen. En dat moest niet. Paulus moest laag bij de grond blijven. En daar was die doorn zo voor nodig. Daarom moest die doorn ook blijven. Het was dus om zijn bestwil, het was ook om Mozes zijn bestwil, dat hij opgenomen werd in de hemelse gewesten. En het aardse Kanaan mocht hij slechts zien, toch wel een wonder, met de verrekijker van het geloof, van Dan tot Beersheba toe, het ganse land, heeft hij mogen aanschouwen vanaf de berg Nebo. Maar daarin gaan, nee, ingaan deed hij in het land van de rust. En nu gemeente, nu lezen we in het Oude Testament verder weinig bijzonderheden daaromtrent. Rondom dat sterven van Mozes. Alleen maar dat de Heere hem begraven heeft en dat zijn graf niet bekend is geworden tot op deze dag. Maar in het Nieuwe Testament wordt ons toch nog wel een tipje van de sluier opgelicht. Dat is dus in die brief van Judas, de voorlaatste brief, voorlaatste boek van de Bijbel, kort voor de openbaring van Johannes. Een kort briefje maar. Eén hoofdstuk. Daar wordt iets verteld over hoe dat toeging. En dan gaat het ook weer over Michaël. Michaël. Waar we vorige week zondagmorgen ook over hoorden. Die grote vorst die stond te pleiten voor de kinderen van zijn volk. Waar Israël steun van kreeg. Hij mocht voorspreker zijn voor zijn volk. Sterker voor zijn volk. En dat is ook hier in de brief van Judas het geval. Ook hier wordt zo over Michaël gesproken. En ik kwam erop om daarover te spreken. Hoe kwam ik daarop? Ja, juist omdat we in die vorige preek over Michaël hoorden. We komen hem nog tegen in de openbaring van Johannes. Er werd krijg in de hemel. Michaël krijgde tegen de draak. En de draak werd uit de hemel geworpen. Dat was toen de mannelijke zoon in de hemel werd opgenomen. Ook daar zien we Michaël in actie. En hier in de brief van Judas komen we zijn naam tegen. Verder niet. En mijn aandacht werd eigenlijk heen geleid naar deze tekst. Het geheim wat hier in deze tekst vervat is. En daarom preek ik er dus ook over. Ik ben er als het ware een beetje, ja, door de Heilige Geest naartoe gestuurd naar deze tekst. Ja, gemeente, de brief van Judas. Nou, dat is niet Judas Iscariot. Dat begrijpt iedereen wel. Het is ook niet Judas die een van de 12 was. Er was nog een Judas in de kring van Jezus' discipelen. Ook wel Thaddeus of Lebbeus genoemd. Die is het ook niet. Hij wordt ook duidelijk hier van de apostelen van onze Heer Jezus Christus onderscheiden. Hij onderscheidt zichzelf daarvan. Aan het einde van de brief spreekt hij over de apostelen van onze Heer Jezus Christus. En hij is daar zelf kennelijk niet één van. Nee, dat klopt ook. Want het is Judas, de broeder des Heren. De Heer Jezus had 4 broeders. Waaronder een Jacobus en een Judas. Dat kunnen we in de evangelie lezen. Kinderen dus die uit het latere huwelijk tussen Jozef en Maria zijn geboren. Halfbroers dus eigenlijk in feitelijke zin van het woord. Maar naar de wet volle broers. En daar is deze Judas één van. Hij noemt zichzelf de broeder van Jacobus. En Jacobus is dus een andere broeder des Heren, maar dienstknecht van Jezus Christus. Zo noemt Jacobus zich ook. Jacobus heeft ook een brief geschreven. Hier staat een paar brieven hiervoor. De eerste van de algemene zendbrieven, de brief van Jacobus. Dat is ook de broeder des Heren. En dit is dan Judas, de broeder des Heren. De broeder van Jacobus, dienstknecht van Jezus Christus. Hij noemt zich niet broeder van de Heer Jezus. Waarom niet? Dat doet Jacobus ook niet. Waarom niet? Wel, dat doen ze niet, gemeente, omdat dat niet van belang is, in feite. In het Koninkrijk Gods gelden aardse betrekkingen niet. Het is voornamer een discipel, een dienstknecht van de Heer Jezus te zijn, een volgeling van hem, dan dat je in het aardse vlak familie van de Heer Jezus bent. Dat heeft Christus zelf ook zo geleerd, hè. Zij die de wil van God doen, die zijn mijn moeder, mijn broeder en mijn zusters. En deze twee, Jacobus en Judas, die mochten de wil van God hebben leren doen door Gods genade. Want eerst moesten ze van de Heer Jezus ook helemaal niets hebben. Ook zijn broeders geloofden niet in hem. Dat is pas na de opstanding veranderd. Hij is van Jacobus gezien. En van Judas weten we dat niet, maar blijkbaar is hij ook een dienstknecht van Christus geworden. En dat blijkt ook wel uit deze brief. We weten verder van hem niets. Alleen maar dat hij deze brief geschreven heeft om de gemeente te waarschuwen. Hij zegt aan het begin van de brief dat hij eigenlijk had willen schrijven over de geloofsleer, de leer van onze zaligheid, van onze redding. Daar had hij eigenlijk over willen schrijven. Maar gezien de nood in die gemeente, Abias schreef, ja, gezien de nood, er waren dwaalleraars binnengeslopen die een onchristelijk, een goddeloos leven leiden. Daar waren ze ook aan te herkennen als zijnde dwaalleraars, want praten konden ze wel, dat konden ze als brugman zeker wel, maar uit hun leven bleek dat ze het geen zins waren. Het waren goddeloze mensen. En toen hij daarvan hoorde, toen verzette hij de bakens. Toen schreef hij dus geen brief over de geloofsleer. Die heeft hij misschien later nog wel geschreven, wie zal het zeggen. Maar hij schreef een brief waarin hij aandringt, blijf nou bij de woorden van de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Daar wijst hij zo op. Gezien de nood van de tijd, volhard in de gezonde leer. Nou, ja, dat is inderdaad in onze tijd ook wel nodig, dunkt mij. Het geheel van de kerken te overzien, ook in Nederland. Wat er zo van het protestantisme in Nederland geworden is. Daar word je wel eens verdrietig van. Hoeveel dwalingen dat daar al niet geheerst hebben en nog heersen. Hoe die voortdurend de gemeente bestormen en vernielen. Hoe die de kerk leegzuigen. Ja, dat is inderdaad schrikbarend. Dan is een waarschuwing van, blijf toch bij de woorden van onze Heer Jezus Christus, bij de gezonde leer van de apostelen. Ja, dat is zeker wel op zijn plaats, ook in onze tijd. Pas op hoor, zegt Judas, pas op hoor. Want ja, de kinderen in Israël zijn ook in Egypteland, uit Egypteland uitgeleid. Maar zij die niet geloofd hebben, werden wel in de woestijn verwoest, gedood. En ze zijn allemaal uit Egypteland geleid, maar zij die niet geloofd hebben, zijn omgekomen in de woestijn. En denk aan de engelen, zegt Judas, de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. Ze zijn allemaal goed geschapen. Maar er is een afval gekomen van de kwade engelen, een opstand tegen God. Die heeft de Heere zwaar gestraft, met ketenen worden ze bewaard tot de dag van het oordeel. En denk ook eens aan Sodom en Gomorra, zegt Judas. Denk eens aan Sodom en Gomorra, die hebben hun oordeel ook niet ontlopen. Dat weten jullie toch allemaal wel? Ja, wij weten dat ook. En zie dan, zegt de apostel, dat je niet in datzelfde oordeel valt. Want denk ook nog eens aan Kain. En denk ook nog eens aan Biliam. En denk ook nog eens aan Korach. Korach, Datan en Abiram, weet u wel. Allemaal ter vermaning staat dat geschreven. Tot waarschuwing van allen. Dat wij niet in hun voetsporen zullen gaan. En niet in hun ongeluk zullen eindigen. Daarom staat het allemaal geschreven in het woord. Om ons te vermanen. Blijf bij hen uit de buurt. En in dat verband, gemeente, in dat verband van al die waarschuwingen, brengt Judas nu ook ter sprake wat er bij de begrafenis van Mozes heeft plaatsgevonden. Hoe wist Judas dat nou, dat dat gebeurd was? Zoals hij dat hier beschrijft, hoe wist je dat nou? Want dat staat toch niet in het Oude Testament? Dat lees je helemaal niet zo. Over Michael en over een twist met de duivel en zo. Lees je niets over in het boek Deuteronomium en, of in Numeri. Niets, helemaal niets. Hoe wist Judas dat? Waren daar bronnen uit het Joodse volk vandaan die daarvan spraken? Of was er een mondelinge overlevering? Of heeft de Heilige Geest het hem rechtstreeks bekendgemaakt? Dat zou ook zomaar nog kunnen, gemeente, want de openbaring van God was nog niet afgesloten. Dat gebeurde nog in die dagen dat de Heilige Geest dingen bekend maakte, ook uit het verre verleden. Dat kwam meer voor, denk maar eens aan Paulus, in zijn brief aan Timotheus. Dan weet hij ook de namen van de tovenaars in Egypte, die tegen Mozes en Aaron opstonden. Jannes en Jambres. Lees je in Exodus niks over. Maar Paulus weet hun namen. En ook in dit hoofdstuk van de brief van Judas, Henoch, dat hij geprofeteerd heeft tegen de goddelozen, staat verderop in deze brief. Daar lees je in het Oude Testament niets over. Maar hier staat het ons geopenbaard. En dat die engelen hun beginsel niet bewaard hebben. Hè? Dat er een zondeval van de engelen is geweest voor de zondeval van de mens. Daar lees je in het Oude Testament ook niet over. Maar de Heer Jezus spreekt erover in het Johannes-evangelie. En Judas, zijn broeder, hier dus in deze brief. Dus u ziet dat in het Nieuwe Testament soms wel eens tipjes van de sluier worden opgetild die in het Oude Testament nog waren toegedekt. Het is allemaal, lieve mensen, allemaal van de Heilige Geest. En daarom 100% betrouwbaar. U hoeft er echt niet aan te twijfelen of dit wel klopt, omdat het niet in het Oude Testament stond. Het heeft de Heilige Geest beliefd om dat pas in het Nieuwe Testament te openbaren. En daarom ondergraaft dat het gezag van de Heilige Schrift ook op geen enkele manier. Als mensen dat denken van wel, dan hebben ze het echt mis. En u moet u vooral niet om de tuin laten leiden. Dit heeft de Heilige Geest ons geopenbaard. Bij monde van Judas, de broeder des Heren. Michael de Archangel. Sommigen denken, en dat heb ik vorige week ook al eventjes aangestipt. Sommigen denken dat dat gewoon een andere naam voor Jezus zelf is, voor de Zoon van God. Maar zij vergissen zich. Dat heb ik vorige keer ook al even gezegd, maar ik wil er nu even iets uitvoeriger op ingaan. Zij vergissen zich, want ook in Daniël 12 wordt Michael de grote vorst genoemd. De grote vorst. En een vorst is in de Bijbel, in het Oude Testament, altijd een rijksgrootte die onder de koning staat. Je hebt de koning en de vorsten. Dat zijn zijn rijksgroten, wij zouden de dag vandaag zeggen, zijn ministers en zijn staatssecretarissen. Dat zijn de vorsten. En er is de koning die boven hen staat. En Michael wordt daar de grote vorst genoemd. Hij is dus de belangrijkste van de rijksgroten. Maar hij is niet de koning der koningen en ook niet de Heere der Heren. Hij wordt trouwens in de openbaring van Johannes ook nadrukkelijk van de Christus onderscheiden. Dus Michael is niet Jezus Christus. Dat is niet dezelfde persoon. Zijn naam wijst er trouwens ook op. Michael betekent, wie is gelijk de Heere God? He, dus zijn naam getuigt van hem die boven hem staat. De koning der koningen, de Heere der Heren, God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, die staan boven hem. En hij is de belangrijkste van de engelen, van de rijksgroten onder hem. In de openbaring staat dus dat de strijd tegen de draak. Hier staat dat Michael strijd geleverd heeft tegen de duivel. En die duivel en die draak hebben natuurlijk alles met elkaar te maken, dat begrijpt u. Dat is eigenlijk de een en dezelfde voet, dat is de oude slang. De oude slang. Nou, en dan hoef ik u niks meer te vertellen. Hè? Dat is de oude slang die in het paradijs al bezig was. Ze voerden met elkaar een twistgesprek. Michael en de duivel. Het ging over, het handelde over, het gesprek ging over het lichaam van Mozes. Het heeft dus plaatsgevonden toen Mozes reeds gestorven was. En dan zegt het Oude Testament dat de Heer hem zelf heeft begraven. Op een plaats die niemand wist. Maar hier wordt dus geopenbaard, ons geopenbaard, dat Michael daar een rol in heeft gespeeld. Kunt u ook wel begrijpen, hè? Mozes, de middelaar van het Oude Verbond. Ik denk dat bij mijn begrafenis en bij uw begrafenis Michael er niet aan te pas komt. Maar Mozes, toch wel de belangrijkste persoon van het Oude Verbond. Ja, die heeft een staatsbegrafenis gekregen. Van de Heer. Dat mag je gerust zeggen. Hij is in het dal van Moab, in een van de dalen van Moabs vlakte, is hij begraven. En ja, daar heeft dus Michael de opdracht voor gekregen van de Heer. Om dat te doen, hij is door de voornaamste van de engelen ter aarde besteld. En dat zegt wel iets over de grote waarde en de hoogheid van zijn persoon. Maar daar was het er eentje niet mee eens. En wie zal dat nou weer geweest zijn? Wie zal het er wel eens mee eens zijn? De duivel is altijd de grote tegenspreker. En hij brengt beschuldiging in tegen de uitverkorenen Gods. En daar hoorde Mozes echt wel bij de uitverkorenen Gods. Hij wordt ook in de Bijbel genoemd de aanklager van onze broeders. In Openbaring 13 heet hij zo. De aanklager van onze broeders. En dat doet hij inderdaad, gemeente. Dat doet hij bij Job. Dat doet hij bij Jozua, de hoge priester, in de dagen van de profeet Zacharia. Leest u maar eens na in Zacharia 3. Dan staat hij om Jozua, de hoge priester, te beschuldigen vanwege zijn vuile kleren. Dat doet hij bij Paulus. Als hij hem met vuisten slaat, met die doorn in het vlees, dan slaat hij hem met vuisten, niet waar? En we zagen pas al dat die Petrus ook al probeerde te ziften gelijk als de tarwe. Hij brengt altijd beschuldiging in tegen de uitverkorenen Gods. Hij doet niets liever. En waar moet dan de duivel op gewezen hebben? Waarom mocht deze begrafenis niet plaatsvinden volgens hem? Waarom moest hij dat lichaam van Mozes hebben? En moest dat niet zo eervol door een aartsengel begraven worden? Waarom? Dat is omdat Mozes ooit de Egyptenaar verslagen had. Dat was 80 jaar geleden. Nou, vergeet de duivel niet licht iets hoor. Waar God vergeeft en er nooit meer op terugkomt, weet de duivel inderdaad na vele, vele jaren je nog te beschuldigen, nog op je heen te beuken. Denk maar eens aan Paulus, hè. Dat ging over het feit dat hij de gemeente van God vervolgd had. En hij bleef maar aan de gang. Hij bleef maar aan de gang. Die weet van geen ophouden. Al is het 100 jaar geleden, dan doet hij het nog. Zelf denk ik eerder, met de meeste andere uitleggers, denk ik eerder aan het feit wat er bij Meriba gebeurd was. Hij mocht immers niet voor niets het beloofde land niet binnengaan. En de duivel heeft kennelijk gevonden, nou, een man die zo is, die dat zo gedaan heeft, die zo gefaald heeft, dat kan toch niemand ontkennen dat hij zo gefaald heeft. Hij mag er zelfs het beloofde land niet om in. Moet hij nou zo'n eervolle begrafenis krijgen dan? Geef dat lichaam maar aan mij. En daarom is er die twist tussen Michaël en tussen de duivel is daar ontbrand. Daar in die velden van Moab. Hè? Michaël ging zijn werk doen en hij kwam de duivel op zijn pad tegen die het hem zocht te verhinderen. Hij eiste als het ware het lichaam van Mozes op. Deze man is niet waard om hier begraven te worden in het dal van Moab. Dat is hij helemaal niet waard om door een aartsengel ter aarde te worden besteld. Hij lastert dus Mozes. Hij spreekt kwaad over hem. Hij wijst op zijn zonde. Hij klaagt hem aan bij God, bij Michaël. Deze man die deugde immers niet. En moet hij dan zo hier begraven worden? Dat lijkt toch nergens op, geef die maar aan mij. Ja, gemeente, zo is de duivel altijd bezig. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, schrijft Paulus. Hij gaat altijd rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En zelfs na Mozes dood doet hij het nog, ziet u wel. Al is Mozes gestorven, dan is hij nog niet van hem af. He, want dan wil hij zijn dode lichaam wil hij nog hebben. En dat wil hij nog meevoeren, niet waar. En wat zou hij daar nou mee van plan zijn geweest dan? Met dat lichaam van Mozes. Er is een oude uitleg, ook Calvijn en ook onze kanttekenaren die ondersteunen die uitleg. Die zijn het met die uitleg eens. Er is een oude uitleg die zegt daar heeft de Satan mee op het oog gehad dat lichaam te gaan misbruiken met het oogmerk op afgoderij. Afgoderij, hè? Dat de kinderen Israëls Mozes na zijn dood zouden gaan vereren. Dat zou de duivel ermee voor gehad hebben. Om de kinderen Israëls dus tot afgoderij met het lichaam van Mozes te gaan bewegen. En dat zou een hele kwalijke zaak zijn geweest. En dat is dan gelijk ook de reden waarom dat de Heere hem op een plaats begroef wilde begraven hebben die niemand wist. En dat zijn graf ook nooit gevonden is tot op deze dag. De Heere God wilde dat niet. Hè? Die wilde niet dat de kinderen Israëls met het lichaam van Mozes na zijn dood afgoderij zouden gaan bedrijven. Door het te vereren dat zoiets goeds tot zoveel kwaads zou worden. Dat wilde de Heere God niet. Hè? Daarom moest zijn graf ook onbekend blijven tot op deze dag. Dat de kinderen Israëls dat niet zouden gaan doen daar in de velden van Moab. Waar Mozes begraven werd. Hè? Dat mocht niemand weten. U denkt misschien, maar ja, zouden ze dat dan wel gedaan hebben? Want ze moesten Mozes toch eigenlijk nooit? Ze hadden toch altijd zoveel op Mozes tegen. Ze hebben toch wat afgemopperd op hem. Hij had het toch altijd, kreeg hij de schuld. Hij heeft 40 jaren hun zeden, hun nukken moeten doorstaan daar in de woestijn. Dat zouden ze die man dan na zijn dood gaan vereren. Ach ja, mensen, zo gaat dat onder de mensen gerust toe. Zodra je dood bent, dan is er nooit een betere geweest. Zo gaat het vaak. Zolang je leeft, dan is er dat op je aan te merken, en dat op je aan te merken, en dat, en dat, en dat, en dat, en dat, en is te zus en te zo. Maar, ja, ze schrale troost hoor. Het is gelukkig niet de enige troost in leven en in sterven, die is beter. Het is een schrale, hele schrale troost. Hè. Maar als je er ooit niet meer bent, ah, dan word je al omgeprezen. Dat geldt van alle mensen, hoe beroerd ze geweest zijn. Ja, na de dood zeggen ze altijd, ah, het was toch nog wel een aardige man. Het was toch nog wel, hij had het toch nog wel goed voor. Hè. Na de dood wordt iedereen geprezen. Dan krijgt iedereen wel een bloemetje, zullen we maar zeggen. Nou, die bloemetje krijg ik trouwens liever tijdens mijn leven dan na mijn dood. Maar dan wordt iedereen wordt opgehemeld en dan is het toch altijd nog wel goed. Hè. Altijd nog wel goed, dan wordt er goed over de doden niets dan goeds. Nou, ja, zodoende zou dat gevaar er best wel geweest zijn. Want de Heere die wist echt van wat hij deed toen hij dat graf van Mozes verborgen wilde houden. Hij wist hij echt wel wat hij deed. De kinderen Israëls deden het immers ook met de efod van Gideon. Die werd ook Gideon zelf in zijn huis, maar ook het volk van Israël tot een valstrik. En denk eens aan de koperen slang. Wat een waardevol instrument was dat niet in de woestijn. Velen daardoor behouden. Maar in later dagen heeft koning Hiskia de koperen slang weggedaan. Omdat de kinderen Israëls er afgoderij mee pleegden. Zoiets goeds. En dan tot afgoderij laten verworden. Dat had met het graf en het lichaam van Mozes ook heel gemakkelijk gekund. En dat wilde de Heere niet, dat wilde de Satan wel. Natuurlijk wel. Wat had hij liever dan dat straks de kinderen Israëls daar een afgodstempel van zouden hebben gemaakt. En dat ze Mozes meer zouden zijn gaan eren dan de Heere God in de hemel. Het liefste zou hij dat hebben, niet waar, dat het zo zou gaan. En dat het lichaam van Mozes ertoe zou dienen om hen daartoe te verleiden. Dat het een soort bedevaarts, een soort pelgrimsoord zou worden. Waar ze liever naartoe gingen dan naar de tabernakel Gods. En later naar de tempel. En hoe graag zou Satan dat niet hebben gezien, want die legt altijd lagen. Stiekem lagen. Paulus spreekt over de listige omleidingen des tijds. Die is altijd bezig van links of van rechts jou in de maling te nemen. Jou op het verkeerde spoor te brengen. En hoe liever een kind van God is, hoe liever dat hij dat doet. Dat zagen we destijds bij Job. Hè? Juist die moest hij hebben. Juist diegene die God het meeste vreesde en eerde. Want als hij die te pakken kon krijgen, dan kon hij zeggen, zie je wel, er is niemand die met u iets te maken wil hebben. Zelfs uw beste kind weet ik nog wel mee te tronen. Hè? Bij u vandaan. En daarom had hij het zo op Job voorzien en had je het zo op Paulus voorzien. En heeft je kennelijk ook zo op het lichaam van Mozes voorzien. Om de kinderen Israëls, Gods volk, om de tuin te leiden. Met die dierbare knecht van de Heere. Met de man Gods, zo wordt Mozes genoemd. Hè? De man Gods. Denk maar op Psalm 90, een gebed van Mozes. De man Gods. Dat is een titel die je maar enkele keren in de Bijbel tegenkomt. Maar Michaël, gemeente, was op zijn hoede. Michael heeft hem weerstaan. En dat is maar goed ook. We zagen het Daniel, hij stond voor de kinderen van zijn volk. Hè, voor de Israëlieten dus. Hij stond voor. Tegenover die Antiochus Epiphanes, weet u wel. Hij stond voor ze in het geweer. En hier zie je het ook, hè, hier staat hij dus voor Mozes in het geweer. Hier staat hij tegen de duivel in het geweer die het kwade voor heeft. Met Mozes en met de kinderen Israëls. Hij twist. Hij voert een dialoog, een tweegesprek, een twistgesprek met hem. En het is duidelijk dat hij zijn zin niet heeft gekregen, die boze. Hij heeft het moeten afleggen, zoals hij in de openbaring van Johannes ook uit de hemel wordt geworpen in de strijd tegen Michael. Als er in de hemel die strijd plaatsvindt tussen Michael en tussen de draak, dan wordt die draak, die wordt eruit geknikkerd. Ja, ik druk het eventjes een beetje cru uit, maar zo is het gewoon. Hij wordt op de aarde gesmeten. Die verklager der broers. Hij krijgt een pin op de neus. En dat is maar goed ook, gemeente. Dat de Heere dat doet middels zijn aartsengel. Ook de aartsengel, daar worden daar dus in de aartsengel, zeg maar één, wordt erbij ingeschaard. De engelen worden erbij ingeschaard om de duivel te wederstaan. We staan dus niet alleen in de strijd. He, als je wel eens met de duivel te maken hebt, met hevige aanvechtingen te maken hebt. En ik zei het al, he, de duivel die weet altijd wel zijn koopvaardijschepen te vinden die hij kapen wil. En dat zijn meestertijds de koopvaardijschepen waar het meeste in zit. Slimme duivel, hè? Hij aast niet op een leegschip. Als u een leegschip bent, als er niets van God en geen geestelijk leven in u is, ach, dan heb u van de duivel geen last. De duivel heeft u dan toch al. Dan heb je helemaal geen last van hem. Dan kan ik me voorstellen dat je geen aanvechtingen kent. Een leegschip, wat moet je daarmee? Maar als het vol zit met gouden dukaten. En met allerlei kostbare goederen. Ja, dan zijn de kapers op de kust. Hè. Dan zijn de kapers op de kust. Dat schip moeten ze hebben. Hoe voller het schip. Hoe rijker het schip. Hoe meer beladen. Hoe beter beladen. Hoe beter de vracht. De duivel heeft het er des te meer op voorzien. En daarom moeten de kinderen van God ook maar niet twijfelen of zo, als ze veel aanvechtingen hebben van, ben ik wel een kind van God? He, want dan zouden er toch zoveel aanvechtingen niet zijn. Dan ben ik zeker toch geen kind van God. Ja, dat denkt u misschien wel. Juist wel, zeg ik tot u. Juist wel ben je dan een kind des Heren. Want het feit dat de duivel het zo op je voorzien heeft. En dat hij je zo plaagt. En dat hij zo tegen je in het geweer komt. Dat is altijd een teken. Dat er iets van God bij je is. Die moet hij hebben. Zijn eigen volk valt er niet aan. Hij valt de dienstknechten. De krijgsknechten van Jezus Christus. Die valt hij aan. Die moet hij hebben. Die verklaart hij altijd de oorlog. En daarom handelde hij met Michael over het lichaam van Mozes. Michael weerstond hem dus. Maar dan gaat het Judas vooral om te laten zien hoe of hij dat deed. Hoe deed hij dat namelijk? Hij deed dat zonder over de duivel zelf een oordeel uit te spreken. Dat deed Michael niet. Hij zei, de Heere bestraffen u. De Heere bestraffen u. Hij sprak zelf geen oordeel uit over de duivel. Hij zei, nee, de Heere bestraffen u. Satan, dat liet hij aan de Heere over. Dat is bij Zacharia ook zo, hè. Als de engel des Heren staat aan de rechterhand van Jozua, de hoge priester, om hem te beschuldigen over zijn vuile kleren, dan zegt de engel des Heren: de Heren schelde u, gij Satan. De Heren schelde u, hij die Jeruzalem verkiest. Hij schelde u, niet ik scheld u. Dat zegt de engel des Heren daar niet. Maar hij zegt: de Heren schelde u. Hij laat het aan de Heere over om het oordeel over de duivel te voltrekken. Hij waagt het niet om dat zelf te doen. Hij gaat niet op de troon van God zitten. Hij gaat niet op de troon van God zitten, Michael. Hij weet dat God boven hem is. Als hij op de troon van God zou gaan zitten, dan zou hij aan de duivel gelijk zijn, hè? Want die wilde dat ook op de troon van God zitten. Zelf op de troon van God zitten en zelf de zaken regelen en besturen. Dat was juist de zondeval van de duivel en zijn trawanten. Dat ze God naar de kroon wilden steken. Michael wacht zich daarvoor. Die gaat de duivel daar niet in achterna. Hij zegt: het oordeel zelfs over de Satan, dat komt God toe. En niet mij. En daarom spreekt hij het oordeel uit in Gods naam. Hè? De Heere oordelen u, gij Satan. De Heere zal u oordelen. Die bestraffen u. Dat zegt hij tegen de Satan. De Heere die bestraffen u. Hij laat het na om zelf dat oordeel over de Satan uit. En daar wijst Judas ons op. Hij zegt: zo moet het zijn. Zo moet het zijn. En bij wie was het dan niet zo? Nou, bij die goddeloze mensen die indrongen in die gemeente. Er staat in het versje vlak voor dat die de heerschappij verwerpen. He, ze verontreinigen het vlees. Ze doen dus met hun lichaam alles en nog wat God verboden heeft. He. Hoererij, ontucht, al die dingen doen ze. Maar ze verwerpen de heerschappij, Gods heerschappij, over hun leven. Dat doen ze. Die verwerpen zij. Ze zijn dus duivels bezig. Als je God ongehoorzaam bent en Gods heerschappij over je leven verwerpt, en je wilt zelf koning zijn, en zelfs God in je eigen bestaan, dan ben je duivels bezig. Dat is precies hetzelfde wat de duivel ook deed in het begin al. Dan geef je aan dat je daarmee een kind van de duivel bent. Je doet zoals je vader doet. De duivel is je vader, zegt de Heer Jezus tegen de Joden. Die is de moordenaar van het begin. De leugenaar van het begin, doen jullie ook. Dan lijk je dus niet op Michael, als je de heerschappij van God verwerpt. Michael heeft de heerschappij van God geëerbiedigd. Daar kun je de trouwe dienstknecht van God zien, hè? Die grote vorst Michael, de grote archangel, die bleef onder God, ging niet op de troon van God zitten. En als je de heerschappij van God in jouw leven verwerpt, dan durf je meer. Dan ben je een grotere durfal dan dat Michael was, want die schroomde daarvoor om dat te doen. Hij deed het niet. De Heere bestraffen u, zei hij tegen de Satan. Hij ging niet op de troon van God zitten. En die goddelozen daar in die gemeenten daar, waar Judas aan schreef, die achtte God niets. Die verwierpen de heerschappij van de hemel, van de Heer. En ze lasterden ook de heerlijkheden. Daar zijn de grootmachten van deze aarde mee bedoeld. Daar moesten ze ook niks van hebben. Ze deden gewoon altijd overal hun eigen zin. Hemelse machten, aardse machten. Het kon hen allemaal geen ene zier schelen. Ze deden gewoon datgene wat ze zelf wilden. En gemeente, dat is nou ook iets. Dat is nou ook iets wat we in onze tijd zien. Gedenk de woorden die onze apostelen, de apostelen van onze Heer Jezus Christus gesproken hebben, schrijft Judas aan het eind van zijn brief. Want zij hebben het gezegd dat in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. En zien we dat nou ook niet in onze tijd. Kerk en wereld zijn ermee geïnfecteerd. Niet alleen de wereld. Maar het dringt ook de kerk binnen. Vaak is op de kerk zo werelds als wat. En zien we het kwaad van de wereld binnensijpelen door de kerkmuren en door de kerkdeuren naar binnen toe. Hoeveel kerken zijn daar al niet aan te gronden gegaan in de loop der eeuwen, maar zeker ook in onze tijd. Het kwaad heeft ook vat op de kerkmens, heeft ook vat op de kerken en op de gemeenten, dat is zeker waar. De wereldgelijkvormigheid, die neemt kop, hals over kop neemt die toe, hals over kop neemt die. Toe. En dat zijn toch wel tekenen, gemeente, dat de apostelen gelijk gehad hebben. Hè? Dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die de heerschappij verachten. Wie achter God nou eigenlijk nog? Hier in ons land onze regering, ook velen in de regering niet. En in het parlement, velen in het parlement niet. Vele rechters niet, ze achter God niet. Vele geleerden niet, ze achter God niet. Ze verwerpen de heerschappij. En ook de staatsmacht, het gezag van de staatsmacht. Hè. Denk eens aan die gele hesjesbeweging daar in Frankrijk. En ook hier een beetje in Nederland en in België, die gele hesjesbeweging. Ze zijn eigenlijk tegen iedere overheid. Ze zijn eigenlijk anarchisten. Dat is een bedenkelijke zaak hoor. Ik weet niet of je daar wel eens bestilt, maar als je ziet wat een massabeweging dat daar in Frankrijk is. En hoe het Macron heeft gedwongen om bepaalde maatregelen te nemen. Het is dat de overheid daar zelfs al een beetje voor gebogen heeft en van afhankelijk is geworden. Nou, dat is om je hart bij vast te houden. Als het die kant moet opgaan, dat zelfs de regeringen, de machten door God gesteld, geen gezag meer hebben onder de mensen. Dat ook dat gezag wegvalt. Niet alleen Gods gezag, maar ook dat aardse gezag dat God heeft ingesteld. Nou, dan zijn we ver van huis. Dan zijn we inderdaad in de laatste tijd terechtgekomen. En daar zag Judas ook al iets van, hoor, in die gemeenten van toen. Daar zag Paulus ook iets van, die spreekt er ook over. Hè. In de laatste tijd zullen de mensen zijn liefhebbers van zichzelf. Meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers Gods. Hè. Dus daar zagen zij ook al wel iets van. Maar als we onze ogen niet in onze zak hebben, en ik hoop dat u die niet hebt, ik probeer ze in elk geval open te houden, dan zien we dat ook in onze dagen, hals over kop, zien we dat toenemen en gebeuren. En dan is er wel reden om een brief te schrijven zoals deze. En aan het einde van de brief aan te sporen... om op dat allerheiligst geloof uzelf op te bouwen. Op dat allerheiligst geloof. Op dat echte ware fundament. He, doe dat maar. He. Biddenden in de Heilige Geest. Bewaar toch jezelf in de liefde Gods. Als je de Heere mag kennen. Bewaar dan toch jezelf in die liefde Gods. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En als er nog wat te redden is in je omgeving, red dan. Als er nog iemand in je omgeving is die nog door jouw inzet, door jouw bemoeienis, door jouw gebed, door jouw aanspraak tot bekering is te brengen. Niet dat u je de bekering geven kan, dat kunnen we niemand, maar dat kan de dominee ook niet. Maar we kunnen wel het instrument zijn. Red dan. En staat er haat ook de rok die van het vlees besmet of bevlekt is. Haat ook die rok. Hè? Dus dat betekent, wat betekent dat nou? Hè? Dat betekent, onthoud je van al die schijn des kwaads. Wat Paulus ook zegt. Onthoud je van, zelfs van alle schijn des kwaads. Want ook de rok, die door het vlees besmet is, alleen maar besmet en bevlekt, hè, niet zelf vlees. Het vlees moet je sowieso haten en laten en bestrijden. Hè. Dat moeten we sowieso. Het vlees, dat is het zondige vlees. Maar de rok die er tegenaan gehangen heeft, dus wat erbij in de buurt komt bij het kwaad, dat moet je ook nog haten. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Hoe danig behoren wij dan niet te zijn in onze tijd? Met Gods hulp, door zijn genade, in heilige wandel. En Gods vrucht. Als er ooit een tijd geweest is, gemeente, waarin van de kerk gevraagd mag worden dat ze heilig leeft en ook de rok haat die door het vlees bevlekt is, dan is het deze tijd. Omdat er weer onderscheid zijn tussen de kinderen van God en de kinderen der wereld. Tussen hem die God vreest en hem die het niet vreest. Dat moet te zien zijn. Te merken. Te horen. In alles. En dat vraagt gemeente juist in onze tijd zo'n heilige en godvruchtige wandel. En dat we blijven op het fundament van de apostelen en de profeten. En niet heen en weer bewogen. Door allerlei wind van leer. Geen waterloze wolken. Je hebt de laatste tijd in de natuur ook nog wel eens gezien. Hè? Dan denk je van, en nou gaat het regenen, want nou wordt het donker. En dan komt er geen drop uit. Daar heb je niet zoveel aan. Hè? In onze tijd zijn we best een beetje nu om water verlegen. En dan hoop je dat er wat regen komt. En dan zijn het waterloze wolken. Daar heb je niet veel aan. Nou, zo zijn nou de goddelozen ook, zegt Judas. Waterloze. Dat wij toch wolken zouden mogen zijn die water bevatten en die dat ook uitgieten op de aarde. Er moet weer onderscheid zijn, zei ik, tussen kerk en wereld. Tussen hen die God vrezen. Vreest u God? Vrezen wij de Heer? Nou, laat dat dan ook zien. Laat het dan ook merken. Laat het dan ook merken in alles. Vrees de Heer en haat die rok die al te dicht bij het vlees is geweest. Amen.